Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
En je zag gewoon ook in de manier waarop campagne gevoerd werd, en ook op Twitter en die tweetjes en in speeches en toespraken, trucjes die je bij Obama zag gebeuren. En dat daar prikken kiezers uiteindelijk toch wel voor doorheen. Dus je kan maar beter gewoon jezelf zijn.
Afhameren met Wouter de Winter.
Ja, Wouter, de verkiezingen komen langzaam maar zeker dichterbij. Een chockvolle podcast Afhameren hebben we. Waarin we natuurlijk serieus zijn, diepgaand, analytisch.
Zoals maar elke week.
Ik kan het niet laten dat er toch een opmerkelijk tweetje binnenkwam op mijn tijdlijn. Pim CD, zou je aan Wouter de Winter willen vragen hoe hij zijn coiffure, zeg je dat zo? Ha. Zo netjes houdt, hij zit er zo verzorgd bij aan tafel bij Jinek. Een tip zou helpen.
Oh, ja. Heb je zelf geschreven?
Nee, ik heb hem niet zelf geschreven.
Nou, je overvalt me daarmee. Nee, ik heb... Maar dat is ook echt het meest ludieke wat we vandaag gaan bespreken dan bij deze.
Serieus? Ja, ik dacht, ik ga hem er maar meteen even in. Hebben we het maar gehad, toch?
Nee, ik heb met de tondeuze geprobeerd zo even naar de kerst om... proberen de schade tot een minimum te beperken. Omdat, misschien heb ik het al een keer verteld, maar ik hoorde toen, dat is het voordeel van het werk wat je doet, denk je, dat je achter de schermen meestal al hoort wat men al voor de schermen bekend gaat maken een paar dagen later. En er is toen in het katshuis besloten, het katshuissessie voorafgaand aan de tweede persmoment van Rutte in het torentje. Toen werd gezegd van, nou, de contactberoepen zijn uitgezonderd. Dus toen dacht ik, nou, dat... komt mooi uit, want ik moest eigenlijk naar de kapper, maar dan kan ik dat gewoon volgende week doen. En toen hoorden we maandag in de loop van de middag, ja nee, de contactberoepen gaan ook dicht. Dan denk ik, dat is een tegenvaller, want nou ja, had ik dan toch misschien al naar de kapper gemoeten. En toen dacht ik, ja, dit gaat lang duren. Dit gaat, denk ik, tot in het voorjaar duren. Zeker nadat ook nog de avondklok kwam met allerlei beperkingen. Ja. Dus toen heb ik mezelf even onder handen proberen te nemen, maar dat is... Nou ja, dat doe ik overigens. Ik ga overigens wel vaker heel kort, maar dan is het meestal in de zomer als het heet is. Maar dat ziet dan niemand. Maar tegenwoordig, omdat je dan ook op televisie bent, hebben mensen ineens ook een mening over je haar. Dus ik had dat eraf geschoren. Maar dat allemaal wel zo goed als zo kwaad als het ging zelf. Hè? Want je mag verder dat natuurlijk niet door iemand anders laten doen. Maar ja, je merkt nu, het begint nu weer lang te worden en vooral aan de achterkant. Krijg een beetje zo'n beginnend matje. En een beetje als een Amerikaanse lesbienne, weet je wel.
Het is uiteindelijk...
Goed.
Het wordt een beetje het symbool van deze coronacrisis, hè. Al die ongeknipte kapsels ook van politici. Je ziet het ook bij Rutte, die steeds meer zo langs ze slapen.
Bij Rutte wordt het ook steeds meer. En die gooit er een heleboel gel in. Maar goed, er zijn nu ook weer berichten dat er aan het OMT is uitgevraagd een advies om de contactberoepen te openen. En dat zou dan... vanaf 2 of 3 maart dan plaats moeten vinden. Maar goed, het OMT is zoals je weet eigenlijk het kabinet geworden. Dus als die zeggen, nee, Engels virus, dan is het pech gehad. Dus dan moeten we toch weer met de tondeuze aan de slag. Maar jij schakelt daar je vrouw voor in, volgens mij.
Nee, ik doe er ook gewoon steeds wat meer gel in, maar dat geheel terzijde. De vraag was aan jou gericht ook, Wouter.
Okay.
Maar daar gaan we zo meteen nog meer over hebben. Over natuurlijk ook de persconferentie die er weer aankomt. De avondklok komt aan bod. Interview met Lilian Ploemen, wat natuurlijk heel boeiend is om even te bespreken. Wat jij hebt gehad met Niels Richter, snel. Ik wou toch eerst eventjes naar de schaatsfaupa van Bobke Hoekstra. Dat is op het moment dat we dit opnemen nog volop in het nieuws. Hij ging schaatsen in Tiehalf, maakte een rondje daar met Sven Kramer. Nou, daar kwam heel veel ophef over en zojuist bij de ministerraad inloop reageerde hij daar als volgt op.
Ja, ik had dat natuurlijk niet moeten doen. Het was een werkbezoek aan Tiof. Voor de topsport, kijken hoe het daarmee gaat. Ja. Maar ik had daar gewoon mijn gimpen aan moeten houden. En niet die schoenen of die schaatsen onder moeten binden. Dus dat was gewoon niet handig. Ik heb daar gewoon niet goed over nagedacht. Dus dat werkbezoek kan, dat mag dan ook als je gewoon aan de 1,5 meter houdt. Ja. Maar de verleiding om daar het ijs op te gaan, dat had ik niet moeten doen.
Wouter, het is een open deur, maar waarom ligt dit zo enorm gevoelig?
Nou ja, omdat de minister iets doet wat de normale mensen niet mogen. Hè? En voor topsporters is natuurlijk wel, die hebben wat meer ruimte in deze coronacrisis om toch te blijven trainen. Wat ik heb begrepen is dat dat werkbezoek stond al gepland. Zoals wel meer werkbezoeken momenteel plaatsvinden door lijsttrekkers. Liliane Ploemen was van de week in Zeeland. Vandaag geloof ik in Friesland of in het noorden. En dat is ook in campagne in de tijd niet heel erg ongebruikelijk. Hoewel strikt genomen je ook zou kunnen zeggen dat het reisbeperkingadvies natuurlijk ook geldt voor politici. Maar goed, er wordt dus nog wel gereisd. Er worden werkbezoeken gebracht. En wat ik begrijp is dat dat bezoek dus ook gepland stond. Dat hij daar naartoe zou gaan. En dat hij van een krant daar het verzoek kreeg om ook zijn schaatsen mee te nemen. Misschien voor een foto of wat dan ook. En vervolgens bleek Sven Kramer daar te staan. En toen heeft hij dus ook zijn schaatsen ondergebonden, de minister. En is dus een rondje gaan schaatsen. Wat dus normale mensen niet gegeven is in deze tijd. En bovendien is dat moment ook nog eens extra uitgevent. Niet alleen in de krant daar, maar ook op sociale media als een campagneding. En dat maakt het natuurlijk nog pijnlijker.
Ja.
Het feit dat dat plaatsvindt is natuurlijk al merkwaardig. Want de minister heeft daar op het ijs niks te zoeken. Hij kan dat stadion in principe natuurlijk bezoeken en met mensen spreken op afstand. Maar niet daar gaan lopen schaatsen. Maar dat je daar vervolgens dat ook nog eens uitvindt, dat geeft eigenlijk ook een gebrek aan gevoeligheid en antenne in de maatschappij weer van het campagneteam. Dat gewoon dan maar gaat publiceren. Je kan het ook proberen een beetje onder het tapijt te vegen. Maar goed, ik denk dat ze hebben gedacht, ligt nu toch al naar buiten en dan gaan we er maar voor. Maar dat is natuurlijk heel, heel onhandig en het komt inmiddels bijna in de CDA-traditie. Hè? Natuurlijk met Grapperhausen in de zomer met zijn huwelijk. En vergeet ook niet Ank Bijleveld met de kerst. Een beetje ondergesneeuwd destijds omdat het kerstdagen waren en de podcast en de media destijds wat minder actief waren, omdat ze ook van de kerstdis aan het genieten waren. Maar Bijleveld is toen naar de kerk geweest, terwijl het kabinet had afgeraden mensen om naar de kerk te gaan vanwege die samenkomst. En zij zei, ja, ik heb aan de regels gehouden en haar man zit daar in het kerkbestuur of zoiets dergelijks.
Ja.
Maar dat was ook een heel naar plaatje waar ze ook later ook heel hooghartig op reageerde toen Jair Verwerda daar wat vragen over stelde. En nu dus dit. Dus het geeft maar weer aan hoe moeilijk het is voor politici om datgene wat ze zelf over de bevolking hebben afgeroepen in de praktijk te brengen.
Het is wel opmerkelijk inderdaad dat het steeds bij het CDA gebeurt. Ik zat de reacties even te kijken op Twitter. Tot nu toe altijd CDA gestemd, maar hoe jullie de coronacrisis aanpakken en elke keer zo laconiek over alles doen, echt een schande. Sportverenigingen zijn al een half jaar dicht en dan zelf gaan schaatsen. Geachte heer Hoekstra, wellicht is het u ontgaan, maar de rest van Nederland is al enige tijd ernstig beperkt in de mogelijkheden tot sporten. Het posten van een dergelijk bericht getuigt van weinig inlevingsvermogen.
Ja, ik weet niet of we Twitter moeten...
Nee, maar het is wel opvallend, want ik zat even te kijken. Er waren dus, geloof ik, meer dan 2000 reacties binnengekomen.
Ja. Nee,
en dus dat zegt dan natuurlijk toch wel wat, hè?
Het zegt wel wat, maar Twitter is een eenzijdig medium. Het is, ik raad het iedereen aan om er vooral niet te veel op te kijken. Maar het is evident dat dit gewoon heel dom van hem is geweest. En het is ook heel erg tragisch op zich, omdat juist Hoekstra een van de mensen is die aan de andere kant van het spectrum hangt. Al maandenlang hoor je van mensen die ook in het katshuis aanwezig zijn. Maar in de ministerraad zeggen dat Hoekstra samen met bijvoorbeeld Koolmees en vroeger ook Wiebes. Misschien dat Van het Woud nu ook doet, maar daar heb ik recent nog niks over gehoord. Maar als de economische hoek die de hele tijd aan het waarschuwen zijn voor te veel beperkingen. En dan vanuit economisch perspectief over hoeveel schade dat de economie berokkent. Maar daarin aan gelieerd zit natuurlijk wel de vrijheden die nu heel erg beperkt zijn. Dus Hoekstra is juist een van de mensen van wie er morgen veel meer mag dan van veel andere mensen, zoals Rutte, de Jonge van Ark. En die hebben tot nu toe steeds toch de doorslaggevende stemmen gekregen de afgelopen maanden. En nu staat Hoekstra erop als degene die de eigen regels start. Nou, dat doet hij ook. Dat is dus ook heel erg dom. Maar hij is wel degene die samen met een paar anderen nog probeert om er het beste van te maken.
En hij was eerder ook al gaan schaatsen op natuureis. Hoekstra en eerder Hugo de Jonge, die willen zich echt manifesteren als de sportieve veertigers die staan voor een kwiek en fit Nederland.
Mm-hmm.
Dat is, heb ik een beetje het idee, hetgeen het CDA over het voetlicht wil brengen.
Ja, maar het is volgens mij een tactiek die je ook wel vaker ziet. Niet alleen bij politici, maar als je foto's ziet van mensen die actief zijn aan het sporten en bewegen. Dan geeft dat een indruk van, hey, die is actief en die is in staat om mooie dingen te bereiken. Dus daar gaat ook een soort enthousiasmerende werking, hopelijk, denk ik, voor hen vanuit.
Ja, maar als we dit in een historisch perspectief plaatsen, de campagne is dus nu wel echt losgebarsten. Ik zag nog een filmpje voorbij komen, schaatsen, Lodewijk Asscher, Diederik Samsom.
Ja.
Die gingen ook een leuk schaatsuitje maken, waarin Samsom als een soort, ja, wat is het?
We zouden het ludieke tot het begin van de podcast beperken.
Ja, het is natuurlijk heel serieus eigenlijk. Daarover nog even, Samsom die stond niet echt stevig op zijn schaatsen. En Asscher die schaatste hem voorbij, wat uiteindelijk ook letterlijk natuurlijk zo gebeurde.
En viel Asscher ook later, want dat zou dan wel weer heel erg passen in hoe dat uiteindelijk is afgelopen.
Inderdaad, ja.
Maar goed, ook Lodewijk Asscher is een luisteraar van de podcast. Of hij was het toen hij leider was, dus we moeten op onze woorden passen. Nee. Maar wat viel me trouwens wel op, dat Asscher er wel eens de kippen bij was om er vandaag even iets over
inderdaad
te zeggen op Twitter.
Ja.
Waar we dan stiekem toch ook even op keken als het om politici gaat. Dat is wel opmerkelijk. Meestal zijn mensen die van het toneel stappen, die houden zich dan ook echt koest. Maar je ziet dat bij Asscher toch een beetje begint te kriebelen.
Ja.
Hij zit natuurlijk ook nog steeds in de Tweede Kamer. Hij is nog Kamerlid, alleen een rol achter de schermen vooral, want hij doet ook nog wel wat debatten. Maar het viel me wel op, ja, dat hij zich toch nog, dat hij een kans ruikt electoraal op een moment dat het CDA foutjes maakt.
Ja, Tamara van Ark had ook al gereageerd bij de inloop van de ministerraad meteen. Maar ik bedoel het ook eigenlijk heel serieus. Ja, het heeft natuurlijk iets ludieks, dat schaatsen en dat het dan allemaal misloopt. Maar je moet nu als campagneteam echt op gaan letten. Wat breng je naar buiten?
Zeker.
Wat breng je niet naar buiten? Want kun je eventjes in de historisch perspectief dit plaatsen? Of er wel vaker dit soort goed bedoelde...
Ja, nou ja, de meest tot verbeelding sprekende campagneuitglijder was natuurlijk in de campagne in de nadagen van Balkenende 4 op weg naar Rutte 1. Als ik me goed herinner. Volgens mij herinner ik het me goed. Balkenende op de Fuck Drugs Tour ging met t-shirts waarop dat stond. Dus dan had je die brave premier die nou toch niet de meest gekste dingen deed. En die werd ineens met scheldwoorden, met schuttingwoorden uitgedost om dan te zeggen dat CDA tegen drugs was. En beklom vervolgens een skateboard om daar nogal pijnlijk van af te donderen.
Ja.
Dat waren gewoon dingen die in de campagne misgingen, waar men leuke ideeën voor had, maar die uiteindelijk heel erg verkeerd uitpakte. En zo heb je er natuurlijk talloze voorbeelden van. Het is altijd een risico wat je neemt, hè, als politicus. Als je uit je veilige habitat van het Binnenhof stapt, waar je weet hoe de hazen lopen en je vertrouwd weet met de omgeving en ook de mores van het debat kent, hè, wat er wel en wat er niet kan. Totdat je bijvoorbeeld ook in een televisiedebat of aan een talkshowtafel ineens een of andere comediant tegenover je krijgt die helemaal losgaat en je helemaal belachelijk maakt.
Ja, en dan kun je het ook bijna niet goed doen, hè? Want als je niet reageert, ben je flauw. Als je wel reageert, zoals Pechtold Macarena doet of Cohen de Polonaise.
Het beste is om gewoon jezelf te blijven.
Ja.
Dat is toch eigenlijk het beste. Want mensen zien ook wel als iemand zich nep voordoet dan en anders voordoet dan dat hij is. En heel erg gemaakt de strijd aangaat. Hè. De discussie over Jesse Klaver met de vorige verkiezingen. We hebben er toen een publicatie over gehad. Hè, het opgepoetste levensverhaal van Jesse Klaver. Mm-hmm. Waarin er een dramatisch verhaal over allerlei dingen uit zijn verleden. En dan spraken we mensen en bleken het toch wel het allemaal niet zo droevig en triest en vreselijk te zijn als hij een beetje deed voorkomen. En zo zijn er wel meer. En dan elke keer met opgestroopte witte hemdsmouwen.
Maar dat kan natuurlijk ook zijn natuurlijke...
Nee, maar het is mensen zien op een gegeven moment wel dat iets gekunsteld is. Hè? De opgestroomde hemdsmouwen waren duidelijk afgekeken ook van Trudeau. Tegenwoordig is het de zwarte kooltrui die kennelijk tot het nieuwe het campagneuniform is gemaakt. Maar je zag gewoon ook in de manier waarop campagne gevoerd werd en ook op Twitter en die tweetjes en bij speeches en toespraken, trucjes die je bij Obama zag gebeuren. En mensen kunnen dat gewoon heel feilloos denken, hey, hij is niet echt, hij is iets aan het nadoen van een ander.
Ja.
En daar prikken kiezers uiteindelijk toch wel voor doorheen. Dus je kan maar beter gewoon jezelf zijn.
Ja.
Dat is een mooie kop voor bijna. Beter jezelf zijn.
Beter jezelf zijn. Ja. Is Klaver zichzelf voor deze campagnestrijd?
Nou ja, zichzelf in toch hetzelfde weer herhalen. Je ziet dat er een metamorfose weer is qua kleding. Die valt gewoon heel erg op. Daar hebben mensen het in Den Haag.
Het is hipper, hè?
Nou ja, het is met de zwarte kooltrui. Ik las in de Volkskrant. Ik geloof Arno Kantelberg had daar zoals eigenlijk elke week een mooie analyse over. Hij keurde het overigens wel goed, geloof ik. Maar je stelt je... Ik meen tenminste dat Arno Kantelberg was, maar hou me te goede. Dat hij zei van ja, je stelt je toch een beetje op buiten de macht. Hè? Iedereen heeft pakken aan en overhemden. En jij onderscheidt je door fatsoenlijk bij te lopen, maar een zwarte kooltrui aan te dragen. Aan te doen. Wat toch een beetje deed denken alsof hij naar de ouderavond van zijn kinderen ging. Maar hij stond gewoon een debat te voeren of een talkshow optreden of in de Tweede Kamer. En nu pikken we Jesse Klaver eruit. Maar je ziet natuurlijk over de hele linie. Ik zag wat mij heel erg opviel bijvoorbeeld met de campagne dit keer van de VVD, die Mark Rutte op de verkiezingsposters hebben staan. Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat in de recente geschiedenis heel duidelijk is gebeurd. Omdat de VVD altijd het standpunt heeft gehouden dat het niet om het poppetje gaat, maar om de boodschap.
Ja.
Er waren verkiezingsposters met VVD en dan het cijfer van de lijst, dus 2 of 3 of, of de laatste jaren natuurlijk 1. Of de laatste jaren zag je een quote van de boeven moeten betalen of zo.
Ja, klopt.
En dat is nu weggegaan. Ja. En nu zie je overal op die grote verkiezingsborden die in de verschillende gemeenten staan. Ik zag er eentje in Den Haag staan ook van de week toen ik daar reed. Waar Rutte gewoon met zijn tronie, en waardoor duidelijk is waar de VVD op inzet, namelijk kies de premier.
Ja, maar dat is natuurlijk ook een heel logische gang van zaken, denk ik, bij de VVD. Als je zo hoog staat in de peilingen en Rutte natuurlijk toch het boegbeeld daarvan is, als minister-president.
Daar zetten ze echt alles op in. En het gaat dus niet meer om de boodschap, maar om de man. En dat is wel een breuk met het verleden.
Nou, misschien dat we dan toch even een bruggetje kunnen maken naar het debat van de avondklok. Want daar kreeg Rutte er wel heel erg van langs. Dan gaat het natuurlijk over de manier waarop dat allemaal tot stand is gekomen. De gammele basis, juridisch gezien en ook maatschappelijk. Kuzu, die trok van Denk natuurlijk, die trok heel veel van leer. En maakte Rutte uit voor dictator.
Voorzitter, het verbaast me ook dat het dus kan met een turbo-spoedwet. Hè? Als met dezelfde voortvarendheid Rutte zich had ingezet voor de compensatie van de ouders van de toeslagenaffaire. Dan was dat een goede zaak geweest, maar toen kon het allemaal niet. Nu kan het plotseling wel allemaal heel snel. En voorzitter, dit getuigt ervan dat deze man die daar zit zich opstelt als de dictator van de lage landen.
Maar is dit toch niet iets wat aan de premier kan gaan kleven?
Kuzu weet natuurlijk wel hoe dictators eruit zien. Dus dat is natuurlijk wel... Hij moet hem onmiddellijk serieus nemen als... Hij heeft daar ongetwijfeld kijk op. Het is verkiezingstijd. De toonhoogte wordt opgeschroefd. Je zag na Kuzu in de tweede termijn zag je Öztürk het woord voeren namens Denk. Heel ongebruikelijk dat er een switch wordt gemaakt. Ik dacht gelijk van, oh, dit is misschien wel het laatste optreden van Öztürk in de Tweede Kamer, want die komt niet meer terug. Het is reces. Er komt volgende week nog een coronadebat. Dat zal, denk ik, Farid Azarkan doen, de lijsttrekker. En anders Kuzu. Dus de kans is groot dat ze hem nog één keer wilden laten shinen of zo. Dat hij nog even iets onaardigs kon zeggen. Want hij praatte eigenlijk ook de woorden na van Kuzu. Dus dat was wel een bijzonder moment. Maar dictator is een... dat zijn termen die heel makkelijk klinken en gebezigd worden. Als je kijkt waar het vandaan komt. Hè, de tijd van dat de Romeinen de wereld beheersten. Dan was het gewoon een manier van eigenlijk een staatsvorm. Hè? Dat er één iemand was die de orders uitdeelde en die met weinig tegenspraak of geen tegenspraak een land kon besturen. Dat heeft in de recente geschiedenis natuurlijk meer de indruk gewekt dat het gaat om mensen als Hitler en zo. En andere enge mensen in Azië. En ik weet niet of het zoveel indruk maakt bij heel veel mensen als je een politicus zo noemt, omdat je ook weet wie de boodschapper is. Maar je moet er wel op letten dat we niet in een land komen natuurlijk waarin het woord van de minister-president alles bepalend is geworden. En dan maak ik even het bruggetje naar die avondklok.
Precies,
want je hoorde zelfs achter de schermen wel irritatie de afgelopen uren over het feit dat Rutte in dat avondklokdebat eigenlijk al heeft gezegd dat hij de kans op versoepelingen heel klein acht. Waarmee er min of meer al een beeld wordt geschapen, wat we volgende week dinsdag gaan horen in de persconferentie van de minister-president, voordat het OMT heeft geadviseerd en voordat het ministerraad erover heeft gesproken. En toch zegt premier Rutte, zegt dat in een debat, overal headlines, ook bij ons. Ja. Want ja, Rutte zegt eigenlijk al dat we vanaf 3 maart op weinig hoeven te rekenen. Dat levert spanningen op, ook intern in een demissionaire coalitie. Omdat mensen denken, ja, wij willen er ook nog wel even iets over zeggen. En toen zag je ook heel snel ineens Sigrid Kaag opperen dat er ook nog andere mensen naar het OMT moeten gaan meebepalen. Niet een heel nieuw plan, maar wel de timing is wel heel interessant. Dat op het moment dat Rutte zegt van nou, verwacht niet te veel, dat D66 zegt, nou, we gaan het nu langzamerhand toch echt wel op een andere manier proberen aan te vliegen.
En je ziet natuurlijk ook maatschappelijk dat de roep, de schreeuw misschien wel om maatwerk, versoepelingen, kijken wat er in ieder geval wel kan, heel erg aanwezig is. Zo'n uitspraak van Rutte vooruitloopt op de persconferentie is wel opvallend, vind ik dan toch.
Zeker, en het past ook, alles moet je toch ook even door de bril van verkiezingen bekijken. De VVD zet gewoon heel erg in op een veronderstelde behoefte bij een heel groot deel van de bevolking, dat er hard moet worden ingegrepen. Dat doet men al heel lang en weinig risico nemen. En zeker, bedoeld zou natuurlijk een behoorlijke catastrofe zijn als we 2 dagen voor de verkiezingen ineens op 10.000 besmettingen zitten en overbelaste IC's. En dat durft men ook niet aan. Dus men heeft ook bij de VVD en ik denk ook wel bij andere partijen ook een gevoel van don't rock the boat. Laten we het vooral houden zoals het nu is, dit plateau dan proberen hand te haven en geen onnodig risico nemen dat de dingen voor de verkiezingen uit de hand lopen. Het is heel macaber misschien om zo te denken over hoe er met burgerlijke vrijheden en beperkingen en het leed van ondernemers wordt omgegaan. Maar dat is natuurlijk wel iets wat een rol speelt. Men wil nu geen risico lopen en de VVD zit heel erg ook te kijken naar opiniepeilingen. En niet alleen de VVD, maar dat wordt ook heel erg geadviseerd door het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau en de NCTV. Dat mensen nog steeds wel heel erg veel vertrouwen hebben in een consistente en ook wel harde lijn richting de bestrijding van het virus. Ja. In de hoop dat men er dan ooit eens van afkomt.
Maar aan de andere kant heb je ook publicaties nu over die Britse mutatie, waar natuurlijk enorm voor gewaarschuwd wordt. Wat eigenlijk een beetje de, ik wou het woord dooddoener gebruiken, maar dat is een beetje ongelukkig in deze content. Maar in deze context. Maar er wordt ook altijd gezegd van nou, de Britse variant komt eraan. Ja. En dat maakt eigenlijk elke maatregel op voorhand al logisch.
Dat is tenminste de lezing van het OMT.
Je ziet toch publicaties waarin wordt gezegd van nou, het is nog steeds niet helemaal duidelijk precies, of dat wel zo ernstig is als wordt geschetst.
Het valt mee. Toevallig had ik van de week dan even een bij Jinek zat ook Ernst Kuipers aan tafel. En toen probeerde ik ook aan hem te vragen, goh, die Britse variant, wij kregen daar berichten over hoe dat ging met de besmettelijkheid ervan. En dat het 50% besmettelijker was dan. En later zag je publicaties waarin stond dat het wel meeviel. En nou ja, meeviel. Het was nog steeds meer dan de normale variant. Maar het was ook weer niet zo erg als eerder gedacht werd. En dat is ook een beetje wat je in Groot-Brittannië en ook in andere landen misschien ook wel bij ons ziet gebeuren. Het is nog steeds gevaarlijk. Maar niet zo gevaarlijk als men een paar weken geleden nog dacht. Op zich niet ongebruikelijk in een tijd waarin iedereen natuurlijk elke dag kijkt en verrast ook wordt door de ontwikkelingen van dat virus. Nou, en Kuipers die sprak dat tegen en die zei nee, dat is niet zo. Maar wat hij wel aangaf is dat op het moment natuurlijk dat je de schade een beetje beperkt kan houden door scherpe maatregelen, dan is de kans dat het virus exponentieel zich kan verspreiden en schade kan aanrichten kleiner. En daardoor zie je ook minder snel die snelle besmettingen of die extra besmettelijkheid boven tafel. Nou goed, dat laten we aan de virologen. Maar het is wel zeker zo dat tot nu toe steeds leidend is dat als het OMT zegt, we vinden het een groot risico en u moet het niet doen, dat mensen, niemand het voor zijn rekening durft te nemen in de coalitie om te zeggen, nou, ze kunnen ons wat in het OMT, wij gaan maatwerk doen. En ja, ik snap dat vanuit politiek risicoanalyserend perspectief wel. De vraag is wel of je, als je naar de cijfers kijkt en de lijsten met waar vinden besmettingen plaats. Hè, die hebben we in die brieven van Hugo de Jonge wel gezien. En dan zag je huiselijke kring, hè, werk, maar de contactberoepen bijvoorbeeld heel beperkt. En de vraag is hoe lang je het op deze manier volhoudt. Of dat je misschien op een gegeven moment moet zeggen, ja, een aantal dingen waar het risico klein is, wat men bijvoorbeeld met het click-and-collect systeem nu ook ruimte voor heeft gevonden. Dat je kijkt of je dat bijvoorbeeld niet voor de kappers kan doen, voor de contactberoepen, misschien voor de musea of andere dingen. Of sporten is denk ik ook iets waar steeds meer behoefte aan is.
Ja, Bob Koekstra is wel gaan schaatsen trouwens. Maar dat geheel terzijde. Ja. Nee. Maar dat is wel heel... Ja, ik vind het toch wel heel fascinerend. Want ik sprak ook met Kees van der Staaij. Vele spraken natuurlijk met Kees van der Staaij deze week. Want die was toch de man die al had gewaarschuwd over de juridische basis van die avondklok. En hij zei in zijn antwoord van nou, er is een druk op Kamerleden om maar in te stemmen met zo'n draconische maatregel. Omdat ze eigenlijk de verantwoordelijkheid niet willen voelen. Van stel nou dat wij dwars gaan liggen. Ja. Het gaat om de volksgezondheid van mensen.
Ja. Het is ook zo. En Kees van der Staaij is een, wat dat betreft een roepende in de woestijn. Omdat hij het ook onderbouwt, maar ook met de juridische aspecten. En ook echt kijkt naar zo'n vonnis en ziet hoe de onderbouwing in elkaar zit. En wat het rechter aanvoert. Er zijn natuurlijk meer partijen tegen de avondklok. Hè, de PVV, Forum, Denk en Krol was geloof ik ook tegen. Maar uiteindelijk... Is het wel Kees van der Staaij die als enige hier bij tijdsover aan de bel heeft getrokken. En je zag in de eerste schermutselingen die ik net in de Senaat plaats zag vinden. Hè, want daar wordt as we speak ook gesproken over die avondklok. Wel mensen geïrriteerd zijn over het feit dat toch het kabinet op hangende pootjes nu terug moet komen om toestemming te vragen. Voor iets waar ze eerder de Senaat niet voor nodig dachten te hebben. Nou, dat vinden die senatoren nooit leuk, want die willen graag ook belangrijk en relevant gevonden worden. Maar ook dat ze zeggen van ja, het begint steeds meer te knellen ook in de onderbouwing van de avondklok. En dat is iets wat je nu in de Senaat ziet, maar ook in de Tweede Kamer gisteren voorzichtig zag doorbreken. Vond ik heel opvallend vanuit PvdA en GroenLinks, maar ook vanuit een partij als de ChristenUnie, die zei van dat het licht wel op oranje begint te staan langzamerhand. Ja. Als het gaat om hoe effectief is het, omdat we ook in verschillende adviezen lezen, ook de presentatie van het Katshuis en in het vonnis van de rechter van de week, dat de invloed van de bezoekbeperking tot één persoon niet alleen als veel knellender wordt ervaren door de meeste Nederlanders, maar ook een hele belangrijke invloed kan hebben op het veronderstelde effect van de avondklok. Oftewel, het komt niet zozeer door de avondklok dat de besmettingen midden de perken blijven, maar het komt door die bezoekbeperking.
Nee, want je gaat niet meer als koppel bijvoorbeeld ergens een hapje eten. Inderdaad, ja. Dus dat scheelt ook heel veel. Uitermate fascinerend wat zich nu allemaal voltrekt. We moeten wel eens goed om te vermelden dat we dit op vrijdag een uurtje of 11:30 opnemen. Want er speelt nu een hoger beroep. Ja. Er wordt in de Eerste Kamer gesproken over de avondklok en of het dan via de andere weg kan. Ja. Wat ik wel interessant vind, jij bent altijd goed in het kijken achter de schermen. Grapperhaus is notabene zelf jurist. Waar is dit toch in hemelsnaam misgegaan? Is er intern niet goed genoeg nagedacht? Want Van der Staaij zei ook al, die koninklijke weg, Tweede Eerste Kamer, hadden ze sowieso kunnen bewandelen.
Ja, legitieme vraag. In de eerste plaats, de schuldvraag, die ligt op het ministerie van Justitie. En daarmee ook bij de minister of bij de ministers van Justitie. Er is daar op het ministerie een verkeerde inschatting gemaakt. Een inschatting gemaakt dat dit een noodsituatie was en dat het zich daardoor... De wet die bedoeld is om in te grijpen op basis van noodsituaties toepasbaar was voor het doorvoeren van de avondklok. Achter de schermen, als je daarover hoort, hoor je, het had beter in de coronawet kunnen worden ondergebracht. Die in de zomer, aan het eind van de zomer is aangenomen in het parlement. Alleen, je herinnert je misschien nog wel dat er toen over die coronawet ook een heleboel te doen was. Iets waarvan Hugo de Jonge zei, het moet heel snel. Hmm. En dat de Kamer zoiets had in de samenleving ook van nou, we hebben het virus toch verslagen. Want juni was het de tijd dat iedereen zijn vakantiekoffers aan het inpakken was voor de zomer, inclusief het kabinet. En het draagvlak voor een wet die allerlei beperkingen zou regelen, dat brokkelde gestaag af. En je hoorde ook, ik herinner me ook de VVD ook echt wel zeggen van het kan me allemaal wel een tandje minder. En dan gaan we nog eens even goed naar kijken. En uiteindelijk kwam er een redelijk uitgeklede wet uit, die uiteindelijk niet door Hugo de Jonge, maar door Vert Grapperhausen is verdedigd. En dat je wel de indruk kreeg destijds van het is niet echt helemaal meer nodig. Laat staan dat je in zo'n wet die al uitgekleed werd ook nog een avondklok had ingebouwd. Want dan hadden mensen zich elkaar aangekeken van hoezo avondklok? We gaan op vakantie en dus de horeca is weer open. Dus de tijdigheid van die coronawet maakte het dat het niet waarschijnlijk was dat die avondklok überhaupt in die wet terecht was gekomen. Achteraf hoor je nu mensen zeggen, als we het toen hadden geregeld, dan was er geen probleem geweest.
Nee.
Dus dat is ook onder de omstandigheden van toen lastig gegaan. Maar dan nog, hè, op een gegeven moment is er in het najaar gesproken in het Catshuis over het invoeren van de avondklok. We hebben toen ook navraag gedaan van, want toen was het weer even van tafel, van zijn jullie daar nog mee bezig? Toen hoorden we vanuit justitie nee, dat hebben we, het ligt ook niet meer op de plank, we zijn er niet mee bezig. Totdat het ineens in wanneer was het, eind december, begin januari, januari weer boven tafel kwam. En toen bleek er dus kennelijk onvoldoende voorbereidend werk te zijn om dit op een goede manier in te voeren. Gezien de snelheid waarmee het moest worden ingevoerd. Wat realiseer je? Toen ging het over het Engelse virus, zoals Rutte het noemt. Het gaat natuurlijk om de Engelse variant. Het moest er ineens heel snel gehandeld worden. En want iedereen was in paniek, want ze dachten, nou, we krijgen hier ambulancefiles voor de ziekenhuizen. Ja. Dus dan zie je dat de snelheid daarmee heeft geprevaleerd boven de, ja, de goede afweging en de goede vormgeving van de maatregelen, zodat die ook wettelijk overeind blijft.
En dan moet ik denken aan jouw analyse van vorige week, was het daar, ik meen, dat we het kabinet Rutte zeg maar beschouwden. En toen zei je, het is toch vaak paniekvoetbal geweest. Nou, dat lijkt dan nu weer.
Zag je nu ook weer. En ik geef wel aan deze. Kijk, ik vind persoonlijk ook wel wat van die avondklok. En ik vind dat de onderbouwing heel erg rammelt. De effectiviteit vanaf het meet af aan al dubieus was. Maar ook de rechter heeft nu ook geoordeeld van, ja, er zitten gewoon een heleboel haken en ogen aan waardoor je dit eigenlijk zo'n vergaande maatregel niet kan invoeren. Maar ter verdediging van het kabinet, het is inderdaad zo dat wij in de zomer, toen dit wel goed geregeld had kunnen worden, in het hele land niet bezig waren meer met iets vergaat als de avondklok. Ja. Dat werd onvoorstelbaar gehouden. Want toen leefden we in een tijd waarin we dachten dat dat virus niet meer terug zou komen. Ik herinner mij nog echt bewindspersonen, niet de eerste, de beste, die ook zeiden van, nou, er komt helemaal geen tweede golf. Er komt geen tweede golf. Want als iedereen afstand houdt van elkaar en elkaar geen hand geeft, dan heb je geen besmettingsrisico. Nee. Zo werd er in de hoogste regionen van het kabinet aan het eind van de zomer, of misschien wel aan het begin van de zomer, gedacht over de manier waarop dat virus zou gaan huishouden. Dus men heeft zich wat dat betreft ook laten overvallen door de sterkte waarmee het virus kon terugkomen en de ontwikkeling van nieuwe varianten. Je snapt het aan de ene kant wel vanwege de tijd toen, maar aan de andere kant, het kabinet zit in het zadel. Het kabinet is verantwoordelijk voor de goede regels die ook bij de rechter ook overeind blijven en waar je zorgvuldig naar kijkt. En als dat niet goed gaat, moet je het kabinet daar ook op aanspreken.
Lilianne Ploemen.
Ja.
Laten we het daar nog heel even over hebben. Je hebt met Niels Richter dus een interview met haar gehad. Wat is het eerste wat je daarover kwijt wil?
Ja. Ja, het staat inmiddels ook online, dus mensen kunnen dat ook gaan lezen. En morgen natuurlijk, of zaterdag moet ik zeggen, in de Telegraaf. Ik vond het wel interessant, omdat het natuurlijk een gesprek is met iemand die nog maar amper in het zadel zit. Omdat Lodewijk Asscher natuurlijk ineens is weggevallen. Ploemen maakte eigenlijk twee indrukken op mij. Aan de ene kant iemand waarvan je wel ziet dat ze niet wordt weggeblazen. Ik denk dat hij in debatten wel overeind blijft als ze tegen Wilders of Rutte moet opnemen. Of Hoekstra. Met Wilders is natuurlijk altijd spannend, omdat hij met verrassingen kan komen. Maar zij is een ervaren politica, is minister geweest. Draait ook al lang in de PvdA mee op hoog niveau. En ik denk, ik maak me meer zorgen over Sigrid Kaag. Omdat hij wat weinig debatervaring heeft met de kanonnen dan om Lilianne Ploemen. En dat merkte ik ook in het debat, dat we af en toe probeerden een beetje te tarten. En dan bleef ze daar redelijk.
In het interview.
Bleef ze daar helaas heel erg kalm onder. Dus dat was wat lastig. Maar wat ik tegelijkertijd wel vind, is dat ze wel ook heel weifelend antwoorden gaf. Dus dat ze het moeilijk vindt om verschillen te benoemen tussen haar en bijvoorbeeld GroenLinks. Hebben we een paar vragen aangeweid. Maar ook andere partijen dat je denkt, ja, maar als jij van de PvdA bent, dan moet je in verkiezingstijd ook heel duidelijk laten zien waar je nou eigenlijk voor staat. En waarin jij je onderscheidt van politieke concurrenten. Ik snap wel dat het lastig is dat je niet per se ruzie wil met GroenLinks als je van de PvdA bent. Maar nu is de situatie zo dat je een alliantie hebt gesloten op links, waarmee in principe, als de PvdA het kabinet ingaat, GroenLinks ook in het kabinet gaat. En niet iedereen wil dat per se, want dan hadden ze misschien wel op GroenLinks gestemd. Dus dan probeer je toch uit te vinden van, wat zijn nou precies de verschillen die u daar ziet? En wat zijn bijvoorbeeld de verschillen die u ziet bij D66? Ook een een partij die redelijk in dezelfde vijver vist. En dan vond ik het wel een beetje vage antwoorden her en der. De enige over wie ze echt heel uitgesproken was over Thierry Baudet. Hè? Dat ze dus niet het debat met hem wil aangaan. Het één op één debat wat hij heeft voorgesteld. Naar aanleiding van het feit dat zij niet bij het RTL-debat mag zijn. En toen zei ze nee, dat wil ik niet. Want ik heb die appjes gezien en ik vond die racistisch en homofoob en antisemitisch. En de mensen zien ook zonder een debat wel wat de verschillen zijn tussen Forum voor Democratie en de PvdA.
Ik vind het toch wel opvallend als je het hebt over het onderscheid maken met GroenLinks en D66. Dan in het interview zegt ze werk, werk, werk uiteindelijk. Maar je zou toch kunnen zeggen dat de PvdA zich moet voordragen als een partij van het volk. Hmm. Hè, die de brede samenleving kan bedienen. En dat zij misschien het verwijt kan maken aan Kaag dan wel aan Klaver. Ja. Van nou, dat is meer de elite.
Ja, ja.
Grachtengordel, consultants. Ja. Zo zou ze dat toch heel duidelijk kunnen maken.
Consultants wel even genoemd in rond D66 en ook rond CDA. Vanwege het feit dat Bob Hoekstra natuurlijk bij een consultancybedrijf werkte voordat hij minister werd. Maar voorzichtigjes. En ook misschien nog niet helemaal in de verkiezingsmodus. Kijk, je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als jij jarenlang een partij leidt, wat als je dus deed naar die enorme nederlaag en probeerde de partij op te bouwen, zodat ze bij de volgende verkiezingen weer een comeback konden maken, dat het wel lastig is als je daar een maand voor de verkiezingen, dat zie je ook wel een beetje bij Wopke Hoekstra gebeuren, die ineens van een minister van Financiën modus om moet gaan met zwaard de tegenstander ter strijde trekken. En ik had ook wel zoiets van, nou, je moet wel een beetje uit de startblokken bij de PvdA langzamerhand. Dus nou ja, misschien dat het interview daar de eerste stap voor is, maar daar kan toch wel een tandje bij.
Maar die strijd op links, hè, als je die kadavers op links, zoals je dat eerder ook hebt genoemd.
In de coalitie werd het zo genoemd. En ik heb dat toen opgeschreven en nu denkt iedereen... Ja,
word je daarop aangesproken?
Ik heb alleen maar iemand geciteerd die in de coalitie werkzaam is en die had er wel kijk op, eerlijk is eerlijk.
Waarvan akte. Maar als je het over die linkse partijen hebt, wie staat er dan nu eigenlijk het beste op?
Ja, ik vind dat een echt een moeilijke vraag, want het is gewoon niet echt veel. Hè? Je zag dat ook al een beetje aankomen sinds die coronacrisis, is die boel ook niet echt in beweging. Wat ook een beetje, in normale omstandigheden zou je zeggen, er is een enorme kans die je kan grijpen als linkse partij nu, om niet mee te gaan met de koers die het kabinet vaart op het coronabeleid. Ja. Omdat er een heleboel mensen toch het gevoel hebben dat het niet goed gaat met die coronamaatregelen en zich opgesloten wanen. Maar de enige partijen waar zij zich toe kunnen wenden is de PVV en Forum voor Democratie. Ja. En een beetje Denk Nu. En dat is iets wat toch heel veel mensen niet aandurven. En dan blijf je maar zitten waar je zit. Maar als de SP morgen zou zeggen, het is klaar, we vinden het genoeg, dan onderscheiden ze zich daarvan wel.
Ja, is dat nog geloofwaardig? Als je maandenlang, jarenlang toch het kabinet in grote lijnen hebt gevolgd, dat je nu zegt, ja, de maat is vol.
Nou ja, het is verkiezingstijd. Er zijn natuurlijk, de maatregelen die nu van kracht zijn, zijn veel scherper dan ze vorig voorjaar waren. Dus waar we toen nog misschien een gevoel in het hele land hadden van de schouders eronder, dat hoor je wel ook in het kabinet, dat het bij allerlei organisaties en ook zorginstellingen toen een idee was van, we gaan allemaal met elkaar in overleg en we gaan niet moeilijk doen, maar dit is een nationale opgave en dat doen we. We zitten inmiddels een jaar verder. Je mag op een gegeven moment wel concluderen dat als dingen niet werken of overdreven zijn, Of op een andere manier moeten, dat je daar op een gegeven moment ook je eigen koers in gaat varen. Maar ik denk dat hier ook iets anders meespeelt. Namelijk dat die partijen op links eigenlijk allemaal heel graag willen regeren. En dat zij hun eigen ruiten niet willen ingooien. Op het moment dat zij zich buiten de politieke orde, de dominante politieke orde scharen van de huidige koers van het kabinet. Dat zag je ook in het interview met Ploemen terugkomen. Dat zij zegt, ja, ik vind eigenlijk ook niet dat op sommige dat het kabinet het heel slecht doet op het aanpakken van die corona. Er zijn natuurlijk wel dingen in die goed gaan. Maar wij zijn niet van plan om onze steun in te trekken. Maar ja, mensen, dan zou je ook gewoon als kiezer kunnen denken, nou, dan hoef ik ook niet op jou te stemmen. Hè, dan kan ik net zo goed op Rutte stemmen. Want ja, jij vindt op coronabeleid ongeveer hetzelfde.
Ja.
En ik denk dat een rol speelt. Dus dat je die partijen daardoor, omdat ze denken van ja, als wij ons nu onmogelijk maken, of de hoon van bepaalde partijen over ons afroepen en misschien van bepaalde kiezers, dat onze kansen straks in een volgend kabinet, in een volgende formatie beperkt.
Ja,
het is een afweging, maar daardoor is het op coronabeleid wonderbaarlijk rustig als het gaat om alternatieve geluiden voor de huidige koers.
Ja, ja, en zo zouden we nog heel lang door kunnen gaan, want het is uitermate fascinerend. Want Rutte heeft volgens mij Forum voor Democratie uitgesloten. Daarvoor kwam hij toen bij Op1. PVV had hij volgens mij ook nog wat over gezegd, hè?
Ja. Ja, dat is ook uitgesloten. Ja, ja, dus dat is dus overzichtelijk. Nu hebben ze in alle eerlijkheid echt bij de PVV echt niet de indruk dat ze gaan regeren in de komende kabinetsperiode. Uiteraard hebben ze misschien die ambitie wel, maar ze zijn realistisch genoeg. En Wilders weet het natuurlijk ook wel dat heel ingewikkeld wordt. Op rechts bij partijen als CDA, maar ook bij de VVD, heb je de afgelopen jaren wel waar kunnen nemen dat ze het heel onverstandig vonden. Kijk, Wilders stond toch wel een beetje buiten de orde na de minder uitspraken. En het Katshuis bij de VVD toch slecht gevallen. Maar bij Forum voor Democratie is er nog wel een tijdje de hoop geweest dat die partij zich zou ontwikkelen tot een partij waar je zaken mee kon doen. En waar je niet te veel hoeft op te winden over gekke strapatsen van de leiders. Zoals men wel Geert Wilders verwijt. En wat je afgelopen twee jaar misschien bij Forum hebt gezien. Is dat rond die hele voortdurende discussie en etentjes met dubieuze lieden. En natuurlijk de recente app-conversaties. En ook de manier waarop Baudet daar vervolgens mee omgaat. Niet door er afstand van te nemen, maar door met virusgekkies, met een megafoon voor de deur van de Kamer een beetje te applaudisseren over dat ze zo goed bezig zijn. Dat je daardoor onmogelijk maakt voor die partijen, voor andere partijen in het midden, om mee samen te werken. Het is een keuze en iedereen moet vooral zeggen wat hij wil in de politiek. Maar dat is het gevolg daarvan wel. En dat is wat je bij oprechts hebt zien gebeuren. Frustratie ook bij de middenrechtse partijen. Sommige mensen vinden trouwens de VVD niet eens meer rechts. Maar dat doordat het zo extreem aan toe is gegaan aan de rechterkant, op de flanken van de rechterkant, dat die partijen automatisch naar links worden geduwd.
Worden gedwongen, voelen ze zelf misschien wel. Zo gaan we er toch een einde aan breien, want jij moet ook weer druk door. 2 maart dus, of de persconferentie aanstaande dinsdag. Nou ja, wat er dan vanaf 2 maart gaat gebeuren, gaan we meemaken.
Ja. En volgende week gaan wij weer over praten.
Op naar de volgende. Ja, ik ben er volgende week vrijdag 1 keertje niet. Ik moet dat het gezin...
Dat doen we met Kamran.
Zeker weten. Ja. Maar wij spreken elkaar dinsdag weer. En bedankt voor het luisteren.